Merci.
Allen, heel hartelijk welkom in deze dienst. Ik heb namens de kerkraad de volgende mededelingen voor u. Op maandagavond is er weer catechisatie. Op dinsdagmiddag het bijbelleesuurtje met Jos van der Hoog voor de dorpsgenoten. Aanstaande woensdag is het de biddag voor gewas en arbeid en visserij. Dan is er 's avonds hier in de kerk een dienst, aanvang 19:30. Nu mag gebedspunten voor de biddag inleveren bij mij of bij mijn vrouw. Er is een kinderbiddagdienst om 14:30 in de christelijke gereformeerde kerk van Spijkenisse. Op donderdagmorgen vergadert de vrouwengesprekskring en na deze dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. U mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de diaconie en de kerkvoogdij te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. En de diaconie-collecte heeft een speciale bestemming. Er woedt een verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, wat heel veel leed met zich meebrengt. Er zijn tekorten aan allerlei levensbehoeften. Daarom is deze maand de collecteopbrengst van de diaconie bestemd voor noodhulp aan Oekraïne, in plaats van het landelijk jeugdwerk wat in het kerkblad staat vermeld. We zullen wel een gift overmaken uiteraard aan het jeugdwerk. En we bevelen deze collecte van harte aan in uw milddadigheid en ook in uw gebed. De collectezakken bij de uitgang, de eerste is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarmingskosten. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Het gaat vanmorgen over geven, je liefde gaven, geven. De Statenvertaling spreekt van aalmoezen. En wij zingen dus psalmen die te maken hebben met het geven. We zingen nu van psalm 96, het vijfde vers. Geef eer aan het eeuwig opperwezen, zijn naam wordt nooit genoeg geprezen. 96, vers 5. We zingen naar de wet op Psalm 116, vers 8 en vers 10. Psalm 116, vers 8 en 10. Nadat we ons gesteld hebben voor de tucht en de belofte van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naasten huis. U zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Amen. Laten we samen de dienst opdragen in gebed en we doen ook voorbeden met mevrouw Corrie Nobel. Die wordt maandag geopereerd aan haar stembanden. Laten we samen bidden, gemeente. Hemelse Vader, wij komen vanmorgen hier naar uw huis en wij richten op dit moment onze harten op u. Want Heere, als er ergens een plek is waar wij op u gericht behoren te zijn, dan is dat toch wel hier in de kerk. Op deze plaats waar u ons het evangelie doet verkondigen. Op deze plaats waar we er telkens weer bij bepaald worden dat u alles gaf aan ons. Ja, dat u uw eigen zoon zelfs niet gespaard heeft, maar die in de dood heeft overgegeven om ons het eeuwige leven te schenken. Heren, dat zijn dingen waar we telkens weer bij bepaald moeten worden, bij die grote vrijgevigheid van u. En daarom zijn we hier gekomen, hebben we het normale leven achter de drempel van dit huis even achter ons gelaten, om onze harten te richten op die geestelijke werkelijkheid van het evangelie. En daarmee bedoelen we natuurlijk niet eerder dat we een gespleten leven hebben, dat we hier in de kerk hele andere mensen zijn dan hier buiten. Nee, heren, we komen hier als het ware om opgeladen te worden. Om hier de kracht, hier de energie te ontvangen, hier uw woord te ontvangen. Om in het leven van maandag tot en met zaterdag op u gericht te zijn. En om te leren hoe we moeten worden als u, o hemelse Vader. En we willen dan zijn als kleine kinderen. Kleine kinderen die opkijken naar hun vader. En die zeggen, zo wil ik ook zijn. En die hun vader nadoen. Om hun vader te imiteren, om als hem te worden. O Heere, vergeef ons voor zoveel momenten waarin wij u niet navolgen. Vergeef ons dat we zo opgeslokt kunnen worden door het leven dat we aan u niet denken. Vergeef ons dat wij zoveel zorgen hebben die wij met u niet delen. Omdat wij niet op u vertrouwen. Dat die zorgen ook uw zorgen zijn. U hebt toch aan het begin van ons leven zichzelf al betoond als onze Vader die ons van alle goed verzorgen wil. En alle kwaad van ons weren. En of dat kwaad voor ons ten beste keren. O Heere, vermeerder ons geloof. Vermeerder ons geloof in u, de hemelse Vader, dat we steeds meer op u mogen vertrouwen. Want zo nodig is dat juist in deze tijd. Het is zo nodig om te beseffen dat u, waar de belijdenis mee begint, onze Vader bent, de Almachtige. U bent het, die voor ons wil zorgen als een Vader. En die voor ons kan zorgen, omdat u almachtig bent. Dat we zo op u onszelf mogen verlaten. O Heren, u regeert... Ook al is het contrast tussen die belijdenis en dat wat wij op de beelden zien en in de kranten lezen zo groot. Want ook de afgelopen week zijn we weer met allerlei oorlogsbeelden geconfronteerd. En dan zien we wijken die helemaal zijn platgegooid. Dan zien we vluchtelingen stromen, mensen die op de vlucht zijn, duizenden. Daar grote zorgen zijn om basisbehoeften, eten, drinken, medicijnen en kleding. Dan zien we de angst op de gezichten. En dan horen we van de dreiging die van zoveel kanten komt. En denken we natuurlijk, heren, aan wat daar gebeurt in Oekraïne. Maar er zijn zoveel brandhaarden in deze wereld. Maar met Oekraïne komt het voor ons allemaal toch ook wel heel dichtbij. In Europa. En we bidden u, heren, stop het geweld. Geeft u een staakt het vuren. En geef de leiders van alle partijen en onderhandelaars, geef ze wijsheid. om niet hun eigen belangen voorop te stellen, maar om de belangen van degenen die hierdoor zo getroffen zijn voorop te stellen. Heren, we bidden u voor de mannen die aan het front staan, aan beide kanten. Er zullen er aan beide kanten zijn die deze oorlog niet gewild hebben en toch daar moeten staan. Heren, geef daar wijsheid, wees u daar nabij. Geef uw Heilige Geest. We bidden u voor vrouwen en kinderen die niet weten hoe het met hun papa, met hun man gaat. We bidden u voor de mensen die familieleden in het geweld of vrienden in het geweld verloren hebben. We bidden u voor de gezinnen die uiteengescheurd zijn, op de vlucht zijn, niet weten hoe het gaat met het andere deel van de familie. We bidden u voor het Oekraïense volk wat zo in nood is. En voor de kerk in Oekraïne. Voor het Joodse volk in Oekraïne. En heren, ook voor het Russische volk. Wat voor het grootste gedeelte niet afweet van wat zich afspeelt in naam van hun land. Heren, we bidden u voor Poetin dat hij het oorlogsgeweld zal stoppen. Menselijk gezien heeft hij de sleutel daartoe in handen. Maar wij weten en wij belijden dat u uiteindelijk die sleutel in handen heeft. Heren, wil het geweld stoppen. Wil deze oorlog stoppen. Heer, u bent toch bewogen met deze wereld. Hoe is het mogelijk dat u bewogen bent met deze wereld? Want uit alles blijkt dat wij niet bewogen zijn met onze medemens en niet bewogen zijn met u. En toch, Heer, het evangelie is, u bent bewogen. En geef op deze wereld mensen die die bewogenheid hebben. En begin bij ons. Dat we bewogen mogen zijn met mensen in nood. En dat die bewogenheid uit zal komen in ons geven. In het geven van onze tijd, het geven van onze gebeden. En ook in het geven van ons geld. Want er is een oproep uitgegaan om ook ruimhartig te zijn naar deze mensen in nood. En Heere, u weet wat ieders vermogen is en wat ieders draagkracht daarin is. Maar geef ons diezelfde ruimhartigheid als u. Onszelf verloochenend en daarbij de ander hoger achter dan onszelf. Dat bidden we voor de diaconiecollecte, voor Oekraïne. Ook voor de andere gaven waar we deze week ook voor opgeroepen worden om voor te geven met biddag. Om de dienst van uw woord, de eredienst, zijn voortgang te laten geven, ook hier ter plaatse. Heere, maak ons ruimhartig in het geven aan u, omdat ons hart gericht is op u. Heere, we bidden u ook voor alle zorgen in de gemeente. Er zijn er velen die, nu we hier weer in de kerk zijn, nog steeds thuis moeten zijn, omdat ze hun lichamelijke situatie het niet toelaat om naar de kerk op te gaan. Dan bidden we voor de ouderen onder ons. En we bidden nu voor de zieken onder ons. Voor hen die in psychische nood zijn. Voor diegenen die er niet overheen zien om naar de kerk te komen. Omdat ze om wat voor reden dan ook bang zijn. Heere, wees daar nabij. En geef dat ook daar uw woord ontvangen mag worden. En dat wij hen ook niet zullen vergeten. We bidden nu, Heere, voor mevrouw Nobel die morgen naar het ziekenhuis moet voor een ingreep aan de stembanden. Heere, wil u de hand van de chirurg daarin leiden dat precies dat gedaan wordt wat gedaan moet worden en er geen complicaties zullen optreden. En we bidden nu voor haar en haar man samen dat ze het mogen overgeven aan u als ze morgen naar het ziekenhuis toe gaan. Dat ze mogen weten dat we veilig in uw handen zijn, wat er ook gebeuren zal. Ja, hier en zo bidden we voor een ieder die van de week misschien de gang naar het ziekenhuis moet maken. Die daar bezorgd over is, voor een onderzoek, voor een ingreep. Ach, Heere, u weet alle dingen. We dragen het alles aan u op. En geef ons uw zegen in dit uur. We verwachten het alles van u, o Heere. Leer ons wat we nog niet weten. Geef ons wat we nog niet hebben en maak ons zoals u ons wil hebben. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. We openen de Bijbel in Matteüs hoofdstuk 6. Matteüs hoofdstuk 6, daar zijn we aangekomen in de serie over de bergreden. En ik heb vanmorgen bij het lezen van Matteüs 6, vers 1 tot en met 18, een luistervraag voor de kinderen. Misschien kan je nog niet meelezen, maar dan mag je extra goed meeluisteren, want de vraag is vanmorgen: hoe vaak komt in dit gedeelte het woord vader voor? Hoe vaak komt in dit gedeelte het woord vader voor? En daar ga ik in de preek wat over zeggen, want dat is een heel belangrijk woord in dit Bijbelgedeelte. We lezen Matteüs 6, vers 1 tot en met 18. Heb acht, dat wil zeggen pas op, dat u uw aalmoes, herziene heeft uw liefdegaven, niet doet voor de mensen, om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw vader die in de hemelen is. Wanneer u dan uw aalmoes doet, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de geveinsden, de hypocrieten in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar zeg ik u, zij hebben hun loon al. Maar als u uw aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, opdat uw aalmoes in het verborgen zij. En uw vader, die in het verborgene ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer u bidt, zo zult u niet zijn zoals de geveinsden, want die plegen graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staande te bidden, opdat zij door de mensen gezien mogen worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. En uw deur gesloten hebbende, bid uw vader die in het verborgene is. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als u bidt, zo gebruik geen ijdel verhaal van woorden, zoals de heidenen. Want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden verhoord zullen worden. Wordt aan hen niet gelijk. Want uw vader weet wat u van nodig hebt, voordat u hem bidt. U dan bidt als volgt. Onze vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien u de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien u de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. En wanneer u vast, toon geen droevig gezicht, zoals de hypocrieten. Want zij mismaken hun aangezichten, opdat ze door de mensen mogen gezien worden als ze vasten. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. Maar gij, als u vast, zalf uw hoofd en was uw aangezicht, opdat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan zingen van Gods barmhartigheid en God die bewogen is met allerhande mensen in nood. Met Psalm 146, vers 5, 6 en 7. Psalm 146, 5, 6 en 7. Wat een vrolijk spel zo, en daar word je ook vrolijk van als je beseft dat het God is die juist aan de armen, aan de verdrukten, aan degenen die honger hebben, aan hen zijn aandacht schenkt. De tekst voor de prediking is Matteüs 6, vers 1 tot en met 4. Matteüs 6, vers 1 tot en met 4. Heb acht dat u uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer u dan uw aalmoes doet, zo laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat ze van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar zeg ik u, zij hebben hun loon al. Maar als u uw aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, opdat uw aalmoes in het verborgene zij. En uw Vader die in het verborgene ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. Het thema is vanmorgen: Jezus vraagt van ons de juiste hartsgesteldheid in het geven. Jezus vraagt van ons de juiste hartgesteldheid in het geven. We hebben drie gedachten. Allereerst een ernstige waarschuwing. Ten tweede een overdreven voorbeeld. En ten derde een leven dat Vader ziet en beloont. Jezus vraagt van ons de juiste hartgesteldheid in het geven. Hij geeft allereerst een ernstige waarschuwing. Een overdreven voorbeeld ten tweede. En ten derde een leven dat Vader ziet en beloont. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We beginnen vanmorgen aan een nieuw gedeelte in de bergrede. En dit is alweer het vierde gedeelte. Het eerste gedeelte, dat waren de zaligsprekingen. Dat ging over de karaktertrekken van een ware gelovige. En daar hebben we geleerd dat het er niet om gaat wat je doet, maar wie je bent. Dat dat beslissend is. Want wie je bent, als je een ware gelovige bent, dan bepaalt dat wat je doet. Toen kwam het tweede gedeelte. En daar wees de Heer Jezus ons erop dat een gelovige invloed op zijn omgeving heeft. Daar hebben we ook geleerd dat je omgeving best moeite met je kan hebben. Als gelovige. Gelovigen die worden soms irritant gevonden, zoals zout irriterend werkt in de wonden. En dat zien we ook terug als het gaat om bepaalde opvattingen die je als gelovige kan hebben, dat daar weerstand tegenkomt. Maar bij een ware gelovige staat het denken vanuit God centraal, de Bijbel staat centraal en niet wat de mensen vinden. De omgeving kan ook mooie dingen zien van gelovigen. Gelovigen zijn mensen die niet op zichzelf gericht zijn, maar op de ander. Bereid om een offer te brengen en dat ook doen. Dat is het tweede gedeelte, de invloed op de omgeving. Het derde gedeelte, daar zijn we de hele tijd mee bezig geweest, is hoe de gelovige nou omgaat met de wet van God. En we hebben geleerd, een ware gelovige gaat daar niet een beetje oppervlakkig mee om. Het is niet een afvinklijstje van, nou, ik houd mij hieraan, ik houd mij daaraan, ik doe het eigenlijk best goed. Nee, bij een gelovige is het juist Gods wet die me confronteert met mezelf, met mijn eigen onvolmaaktheid. Maar het confronteert mij ook met dat wat God mij wil geven, door zijn geest. Zijn geest leert mij om het principe achter de wet te begrijpen en dat te doen. En zo krijgen we een nieuw leven dat steeds meer gaat lijken op God de Vader. Ja, daar eindigde hoofdstuk 5 mee. Jullie dan moeten volmaakt zijn zoals jullie Vader, die in de hemelen is, volmaakt is. En daar zien we dan ook gelijk de overgang naar hoofdstuk 6. Want als we boven hoofdstuk 6 een vraag zouden moeten zetten, dan is dat de vraag: is je hart werkelijk gericht op je hemelse Vader? Is je hart werkelijk gericht op je hemelse Vader? Want jongens en meisjes, hoe vaak hoor je dat woord Vader wel niet terug in hoofdstuk 6? We hebben niet het hele hoofdstuk gelezen, maar 18 versen. Maar je komt dat woord heel vaak tegen in vers 1. Zo hebt u geen loon bij uw vader die in de hemel is. Dat is de eerste keer. En dan in vers 4. Uw vader die in het verborgene ziet. Dat is de tweede keer. Vers 6. Maar als u bidt, ga in uw binnenkamer en bid tot uw vader die in het verborgene is. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Dat is de derde en de vierde keer. Vers 8. Kom je het nog een keer tegen, want uw vader weet wat u nodig hebt. De vijfde keer. Het Onze Vader begint ermee. Onze Vader die in de hemelen zijt. Nummer 6. En dan gaat het in vers 14. Over de Vader die de misdaden vergeeft. Zevende keer. En in vers 15. Als je je de misdaden van een ander niet vergeeft, dan zal je vader je ook niet vergeven. Dat is de achtste keer. En dan in vers 18 komt het nog twee keer voor. Als je met je handen hebt meelopen tellen, dan denk ik dat je dus al je vingers gebruikt hebt. 10 keer. En misschien zie ik er ook nog wel eentje over het hoofd. Kan zomaar zijn. Het gaat in dit hoofdstuk, dat wil ik ermee zeggen, over de relatie die een gelovige met zijn hemelse vader heeft. Want telkens lezen we weer van uw vader. Soms in het meervoud, jullie vader. Soms in het enkelvoud, jouw vader. Je ziet dat in onze vertaling niet terug. Maar het wisselt zich telkens af. Dat wil ons zeggen, de relatie die een ware gelovige heeft met God, kan je het beste omschrijven zoals een vader een relatie heeft met zijn kind. En dan heeft de Heer Jezus het natuurlijk over een goede vader. Jezus bedoelt met het beeld van vader aan te geven dat dat een vader is die naar je omziet. En die voor je zorgt. En die je lief heeft. Die werkelijk geïnteresseerd in je is. En die het beste met je voor heeft. En hij doet soms ook dingen die je niet begrijpt, maar dan moet je niet denken dat hij tegen je is. Kijk, heel wat mensen hebben een slechte relatie met hun vader. Die missen in hun leven het voorbeeld van een goede vader. Die kennen een hele andere vader. Een vader die het liet afweten. Die er niet was. Of als hij er was, dan was hij altijd maar druk. Sommigen hebben een vader die zijn handen niet thuis kon laten. Een vader die niet oprecht geïnteresseerd was in zijn kinderen. Die mensen die hebben misschien wel heel veel moeite met dit zesde hoofdstuk van Matteüs. Die kunnen niet zoveel met dat beeld van een vader. En dan moeten we extra moeite doen, gemeente, om dit hoofdstuk te begrijpen. Want we leven in een tijd waar de duivel de aanval heeft geopend op het gezin. En misschien juist in het bijzonder wel op de vaders. Het voert veel te ver om dat in dit verband helemaal te gaan uitwerken. Maar hoe nodig is het dat we bidden, Heere, maak onze vaders vader naar uw beeld en gelijkenis. En dat was vaders bidden. Heere, laat mijn vader zijn zoals u het bent. Nou, terug naar de vraag van Matteüs 6. Is je hart werkelijk op je hemelse vader gericht? En dit hoofdstuk gaat dan over een goede vader. Een goede hemelse vader. Deze vader die aan het begin van je leven stond. En die tegen je zei, ik ben jouw hemelse vader. En ik neem jou aan als mijn kind, als mijn erfgenaam. En die erfenis, dat is het eeuwige leven. Een plaats op de nieuwe aarde. Jij bent ten diepste een burger van het Koninkrijk der Hemelen. En ik zal zorgen dat jij in dat Koninkrijk der Hemelen aan zal komen. En onderweg geef ik je al het goede wat je nodig hebt. Ik zal het kwaad van je weren of het ten beste keren. En de vraag is dan, geloof je dat? Geloof je in die God en Vader die zulke heerlijke dingen belooft? Is je hart op die hemelse Vader gericht? Ja, wanneer is je hart op de hemelse Vader gericht? Nou, dat kan je merken aan iemands leven. Als God je Vader is, en zo begint Matteüs 6, dan geef je aan mensen in nood. Dan geef je aan de kerk. Dan geef je je aalmoezen, dan je liefdegave. Letterlijk staat daar je doen van barmhartigheid. Het woord barmhartigheid zit in dat woord, het Griekse woord voor liefdegave. Dus je geeft iets, dat wil dat zeggen, waarmee duidelijk wordt dat de nood van een ander je niet koud laat. Als God je vader is, dat is het tweede wat straks in hoofdstuk 6 naar voren gaat komen, waar we met biddag stil bij staan, dan ga je bidden. Heb je een gebedsleven, neem je tijd om tot de Heere te bidden en dan ga je ook toewijden aan de Heere. Je laat aan hem zien dat hij zo belangrijk voor je is, dat soms de dingen die belangrijk voor jou zijn, dat je dat aan de kant zet, aan de kant laat staan en dat je gaat vasten. Door het niet te eten of te drinken, dat is hoe het in die tijd ging. Het kan ook door media vasten zijn. Je laat daarmee zien, het geloof, mijn relatie met mijn hemelse vader mag mij wat kosten. Dus drie onderwerpen, giften geven, bidden en vasten. Dat zijn de dingen die je doet als God je vader is. Ga maar na, zijn dat de kenmerken in uw leven? Bent u trouw in het geven? Laat het u niet onbewogen, de nood van een ander. En doet u daar wat mee, ook in financiële zin, heel toepasselijk. Juist nu we met Oekraïne geconfronteerd worden. Bid u. Zoek je de omgang met de Heere? Blijkt uit je leven dat je bepaalde dingen voor de Heere aan de kant zet, een tijd voor hem en met hem vrijmaakt? Dat zijn de vragen waar we ieder afzonderlijk naar aanleiding van Matteüs 6 over gaan nadenken. Maar voor de Heer Jezus gaat het nog een stapje verder. Je kan een aanzienlijk deel van je geld geven en je kan uitgebreid de tijd nemen om te bidden en je kan 3 dagen in de week je eten laten staan, maar daarmee ben je er niet. Want de Heer Jezus begint het hoofdstuk met een waarschuwing. Hij zegt, heb acht. Dat wil zeggen, let erop dat je de dingen die je voor God doet, dat je die ook echt voor God doet. Dat wil zeggen dat je hart, als je daarmee bezig bent, ook gericht is op hem. En op hem alleen, want daar gaat het heel gauw mis. Voor je het weet ben je bezig met jezelf en niet meer met God. Met jezelf, ja, met hoe de mensen je zien. Met wat mensen over je denken. Want hoe mensen over ons denken, dat vinden we zo belangrijk. En daar gaat het mis en daar gaat het heel snel mis. Jezus legt hier een heel belangrijke les neer. Als God je vader is, dan moet je hart erop gericht zijn om hem een plezier te doen. Dan ben je erop gericht om dat te doen waar hij blij mee wordt. Jongens en meisjes, als je voor papa de auto mag wassen, dan wil je graag dat als die auto gewassen is, dat papa tegen je zegt, dat heb je goed gedaan. Hier heb je een paar euro omdat je zo goed je best gedaan hebt. Maar dan kan het zijn dat je die auto aan het wassen bent en dat de buurman komt kijken. En dat die buurman zegt, nou jij maakt die auto mooi schoon. Dat is natuurlijk heel leuk als de buurman dat zegt. Maar die buurman gaat je daar niet voor betalen. Je was toch niet de auto van papa om van de buurman een complimentje te krijgen. En toch zijn in het geestelijke heel veel mensen daarmee bezig. Die zijn met eerbied gesproken bezig om de auto van hun hemelse vader te wassen om een complimentje van de buurman te krijgen. Die zijn erop uit dat anderen tegen hen zeggen, nou dat is nog eens een ernstige en een degelijke christen. Of de andere kant uit, nou dat is een keer niet zo'n zware christen. Dat is een opgewekte christen. Of weer anders, nou dat is echt een radicale christen. Die staat tenminste voor zijn zaak. Als je merkt dat mensen zo over je denken, dan kan dat zijn dat dat je streelt. Dan denk je, gelukkig, ik ben een goede christen. Ik val bij de anderen toch wel in de smaak. Nou is het niet erg om een ernstige christen te zijn. En het is bijbels om een opgewekte christen te zijn. Het is belangrijk om op bepaalde punten radicaal te zijn. Maar als we op die complimenten van mensen gericht zijn, dan gebruiken we de auto van de hemelse Vader om er zelf wat mee te worden. En wat zegt onze tekst daarvan? Dan zegt de Heer Jezus, als het zo gesteld is, dan heb je geen loon bij je Vader die in de hemelen is. Het is wat? Dan heb je het te doen met het compliment van de buurman. Maar wat is dat dan voor een loon waar de Heer Jezus het over heeft? Dan heb je geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Gaat het hier misschien dan om een soort bonus die je in de hemel ontvangt? Zou je kunnen denken, nou ja, dan mis ik de bonus in de hemel maar. Dan zit ik maar ergens op een plekje achteraan. Maar daar is dat ook vast wel mooi, want het is nou eenmaal de hemel. Maar zo zit het niet. De hele context van de bergrede is dat de Heer Jezus de ware gelovigen zet tegenover de hypocriete gelovigen. Hij heeft het over discipelen die opnieuw geboren zijn, die een nieuwe hartsgesteldheid hebben. En dat zet hij tegenover de godsdienst die van buiten heel godsdienstig is, maar wiens hart ver van God is. Hij heeft het over de gerechtigheid van de fariseeën, weet u nog? En daarvan zegt hij, die gerechtigheid, daarmee kom je het koninkrijk niet binnen. Hij heeft het over de buitenkant godsdienst die bezig is om door mensen gezien te worden. En daar tegenover staat de ware gelovige, die wat hij doet niet voor de mensen omheen doet, maar voor de hemelse Vader. Om door hem gezien te worden. Omdat je toekomst, je zekerheid, al je veiligheid, je erfenis, je loon alleen maar van hem te verwachten is. En nergens anders. Dus de Heer Jezus die bedoelt hiermee, als je geen loon hebt bij je Vader in de hemel, dan betekent dat je het koninkrijk niet eens inkomt. Dat betekent verloren gaan. Zo scherp ligt het. En daarom is godsdienstig doen niet voldoende. Maar het gaat om de relatie met de hemelse Vader. Als je een ware gelovige hebt, dan heb je het verlangen om te gaan lijken op je hemelse Vader. En als je dat toepast op het onderwerp geven, want daar gaat de tekst over, dan heb je God leren kennen als een barmhartige Vader die alles gaf voor jou. En daarom geef jij je gaven aan mensen in nood om hen te helpen. Dan ga je lijken op die hemelse Vader. Daarom ben je zelf barmhartig. Ziet u dat de Heer Jezus in de bergrede telkens weer teruggaat naar ons hart? En vandaar die vraag, wat is je hartgesteldheid? Is je hart in het geven, als we opgeroepen worden te geven, is dat gericht op de hemelse Vader? Als je hart gericht is op de hemelse Vader, dan kan het niet zo zijn dat je niks geeft. Dan kan het ook niet zo zijn dat je een klein beetje geeft van wat je van de week overhield en wat nog aan kleingeld in je portemonnee zit. En dan ga je ook niet staan afwachten wat een ander geeft. Nee, je hemelse Vader is ruimhartig. En dus ben jij het ook. Ik kom bij de tweede gedachte, een overdreven voorbeeld. In vers 2. Wanneer u dan een aalmoes geeft, zo laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar zeg ik u, zij hebben hun loon al. Stelt u zich het eens voor, iemand komt naar de synagoge om daar een aanzienlijke gift in het offerblok te stoppen. En hij regelt de plaatselijke fanfare erbij om zijn komst aan te gaan kondigen. Ja, zou het in de tijd van de Heer Jezus echt zo gegaan zijn? Ik denk het niet. De Heer Jezus maakt hier gebruik van een stijlfiguur. De overdrijving. Hij maakt een karikatuur. Hij maakt als het ware een spotprent, zoals je die in de krant wel eens ziet. Jezus, die ziet namelijk het hart van die mensen die daar komen om hun gaven te geven. En hij ziet in dat hart dat het hun niet om Gods eer gaat. maar om hun eigen eer. Ze willen heel graag gezien worden als ze wat geven. En om te laten zien hoe dwaas of die houding is, maakt de Heer Jezus er een karikatuur van. En als je erover nadenkt hoe dat gaat, is het haast te grappig voor woorden. Maar het is ook te ernstig om daarover te gaan lachen. Want weet u wat de Heer Jezus hier zegt? De Heer Jezus die zegt in dit hoofdstuk, jullie maken van je godsdienst een theaterstuk. Nou stel je voor dat iemand dat van ons zegt. Ach, de kerk, dat is net een theater en de mensen die erheen gaan, dat zijn allemaal toneelspelers. Want dat is wat dat woord geveinsden betekent. Dat betekent in het heel oorspronkelijke een toneelspeler. Een hypocriet, zo staat er in het Grieks, betekent toneelspeler. En Jezus ziet om zich heen een hele groep geestelijke toneelspelers. En die ziet hij niet in de vrijzinnigheid onder de Sadduceeën, nee, in de rechtzinnigheid bij de schriftgeleerden en de Farizeeën. Kijk, daar komt iemand om zijn gaven in de synagoge te brengen, zegt hij. En daar gaat een stoet trompetisten van de plaatselijke muziekvereniging voor hem uit. Om aan te kondigen, hij gaat zijn gaven nu geven. En de mensen komen uit de huizen en zien hoe statig of hij daar aankomt lopen. En hij loopt natuurlijk niet te snel, want iedereen moet de gelegenheid krijgen om het te zien. En als hij dan aan de straat een arme sloeber ziet die daar ligt te bedelen, dan geeft hij hem natuurlijk ook even wat. Ja, en dat allemaal om door de mensen gezien te worden. In vers 1 staat een woord, als ik het in het Grieks voorlees, weet u meteen waar het over gaat. Daar staat het woord theatenai. Een theater komt daar vandaan. De Heer Jezus plaatst ons hier in het theater met een groep toneelspelers. Waar mensen vol bewondering naar zitten te kijken. Om achteraf een groot applaus te geven. Dat is de karikatuur die de Heer Jezus hier maakt. En Van Dalen zegt, een karikatuur, dat is een kenmerkende eigenschap. Die wordt heel groot gemaakt, zodat je het daarna belachelijk maakt. Of daarmee eigenlijk belachelijk maakt. Nou, welke eigenschap maakt de Heer Jezus hier heel groot en belachelijk? Die eigenschap om door de mensen gezien te worden. Ze doen het niet voor God, ze doen het voor zichzelf. Ze doen het om de mensen, door de mensen geëerd te worden. Zie je ze gaan? Maar Jezus zegt, ja, ze gaan daar wel, maar ze hebben hun loon al. En dat is de ernst van deze karikatuur. Het is geen karikatuur waar je om moet lachen, maar waar je om moet huilen, om stil van te worden. Want het gaat hier om de vraag, als we het even op ons toepassen, kan er bij ons ook sprake zijn van geestelijk toneelspel? Kan het zo zijn dat de Heer Jezus ons naar de kerk ziet komen om onze gaven te geven en dat hij zegt, hij of zij, die heeft zijn loon al. Want dat is iemand die doet zo zijn best om door de mensen er voor een echte christen door te gaan. Maar als ik naar het hart van haar, als ik naar dat hart van hem kijk, dan is dat hart niet op de Vader gericht. Dat hart houdt zich verre van mij. Dat is bezig met de mensen om zich heen. Als we bezig zijn met wat anderen van ons vinden en van ons zeggen. Als wij voor geestelijk en vroom en wedergeboren of wat dan ook maar door willen gaan. Voor onze christelijke naasten. Dan is dat een teken dat je hart niet op God gericht is. Dus je hart niet op je Vader gericht. Ja, ten diepste is het dan misschien wel een teken dat je God wel niet helemaal niet hebt leren kennen als Vader. En dan heb je je loon al. Dan heb je de eer van de mensen lief. En dan zal God je straks niet eren. Gemeente, wat zijn wij toch ijdele mensen? Wat zijn wij gericht op het hier en nu? Als het gaat om onze welvaart, maar ook als het gaat om ons eigen ego. De Heer Jezus zegt, als je tot geloof komt, als je mijn discipel bent, dan verandert dat. En dan ga je ook anders geven. Dat brengt ons bij de derde gedachte. Een leven dat Vader ziet en beloont. Vers 2 was een karikatuur. Vers 3 is eigenlijk ook een overdrijving. Maar als u uw aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Zelfs je linkerhand moet niet weten wat je rechterhand doet. Dat wil zeggen, het gaat er in het geven niet om dat iemand daar ook maar wat van af weet. Het gaat er niet om dat mensen ervan af weten. Het gaat erom dat God ervan af weet. En dat die daad uiteindelijk opkomt vanuit je hart. Een hart dat gericht is op God. Die zoveel barmhartigheid in jou bewezen heeft. Dat je er zelf ook barmhartig van wordt. Dat is toch het principe, gemeente. Dat hebben we vorige week ook gezien. Als je hart gericht is op Gods heiligheid, word je zelf ook heilig. Als je hart gericht is op Gods barmhartigheid, word je zelf ook barmhartig. Mededeelzaamheid is een directe vrucht van het evangelie. Omdat God ook mededeelzaam is. Omdat God zijn Zoon aan ons gaf. Daarin toonde hij ons zijn barmhartigheid. En daar word je zelf ook barmhartig van. En dan raak je betrokken op mensen in nood. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. De Jacobusbrief stelt het dan heel scherp. Die zegt, als de mededeelzaamheid ontbreekt, dan heb je een doodgeloof. Kan je me nog meer vertellen? Dat je geloof hebt. Maar dat geloof is niks waard. Een ware gelovige houdt van wat hij geeft in zeker opzicht niet eens een boekhouding bij. Daarmee bedoel ik niet dat je je gaven niet aftrekbaar mag maken voor de fiscus. Maar ik bedoel daarmee dat je het niet doet omdat het er nou eenmaal bij hoort. Je doet het niet om door de mensen gezien te worden. Je doet het niet. Je doet het juist omdat je zo graag als de hemelse Vader wil zijn. Het gaat erom dat hij het ziet. En als hij het gezien heeft, kan ik het weer vergeten. Want hij houdt zijn boekhouding bij. Vader ziet het en hij weet ook waarom ik het doe. En dat maakt het grote verschil. Je mag je gaven geven voor de mensen. Je mag je gaven geven voor de Here en zijn dienst. En dat hoeft niemand verder te weten. Daar hoeft niemand dankjewel voor te zeggen. Want je doet het uit liefde voor de hemelse Vader. Je liefde gave aan mensen in nood is een gave aan de Heere zelf. En vers 4 belooft dan. Dan zal hij het in het openbaar vergelden. Als je met die houding geeft. De Heer Jezus zal eens komen en die zal het loon uitbetalen. En de Heer Jezus die vertelt in het evangelie precies hoe dat zal gaan in Matteüs 25. Dan zegt hij, ik zal komen in al mijn heerlijkheid samen met de heilige engelen. En ik zal zitten op de troon van mijn heerlijkheid. En de engelen die brengen alle mensen bijeen en die staan daar voor de troon. En de Heer Jezus die zal ze allemaal een plaats wijzen. Zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. En zo zal hij onderscheid maken in de hele mensheid. Aan zijn rechterhand de schapen, aan de linkerhand de bokken. En wat zegt hij dan? Die aan zijn rechterhand zitten, staan. Daar zegt hij, kom. Kom, gezegende van mijn Vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd was vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger. En jij hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en je hebt me gastvrij onthaald. Ik was naakt en je hebt me kleren gegeven. Ik ben ziek geweest, je hebt me bezocht. Ik was in de gevangenis en je bent me komen opzoeken. En de rechtvaardigen die daar staan, die staan verbaasd. En die zeggen, maar heren, wanneer was dat dan? Weten we helemaal niet meer. Ze het zelf al lang vergeten, maar de heren was het niet vergeten. Hij betaalt het loon uit. Terwijl hij tegen diegene aan zijn linkerhand precies het tegenovergestelde zegt. Tegen diegene aan de rechterhand, daar zegt hij, kom gezegende. Tegen de aan zijn linkerhand, tegen diegene zegt hij, ga weg, vervloekte. In het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Waarom? Ik was hongerig, je hebt me niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest, maar je bent niet gekomen om mij te drinken te geven. Ik was een vreemdeling, maar je deur bleef dicht. En die mensen zullen zeggen, hè? Wanneer was dat dan? We hebben u helemaal niet gezien. Jezus zegt, als je het niet voor een van de geringste gedaan hebt, heb je het ook niet voor mij gedaan. Je deed het ten diepste voor jezelf. Er zullen veel mensen zijn die op de dag van de wederkomst zullen ontdekken. Alles wat ik in de wereld aan mijn bezittingen wilde vasthouden. Alles waarin ik niet mededeelzaam was, dat ben ik in één klap kwijtgeraakt. Waarom? Omdat ik de liefde van de Vader voor mij, de liefde die de Vader voor mij had, niet wilde leren kennen. En daarom had ik ook geen liefde voor mijn naaste. Gemeente, als je niet oprecht bewogen bent met de nood van een ander, heb je dan van Gods bewogenheid wat begrepen? Of doe je dan mee met de geestelijke toneelspelerij van zoveel mensen? Waar heb je je loon al ontvangen? Het gaat om die ene vraag die alles beslissend is. Is je hart werkelijk op de Vader gericht? Richt je hart op Hem. Geloof in Hem. En vlucht tot Hem. Dan zal je worden als Hij. Amen. We zingen in antwoord van Psalm 112, vers 3 en vers 5. Wel Hem die steeds zich zal erbarmen, die van het zijne leent aan de armen. En wat er verder volgt in Psalm 112, de versen 3 en 5. Thank you. Laten we samen danken en bidden. O Heer Jezus, wat is het nodig dat u aan het begin van dit hoofdstuk ons een waarschuwing geeft. Want ons hart is zo arglistig, Heer. We zijn zo makkelijk bezig met wat mensen van ons denken en vinden. En niet bezig met wat u van ons vindt. Heer, verlos ons van alle toneelspelerij. En geef ons een oprecht hart. Dat wij uw oprechte liefde, uw oprechte mededeelzaamheid steeds beter leren kennen en daardoor zelf ook oprecht mededeelzaam en een oprechte liefde voor de naaste hebben. Ja, Heere Jezus, leer ons om onszelf te geven, omdat u zich gaf voor ons. Want als dat zo is, dan zijn toch zelfs de kleinste daden, de kleinste giften, als we niet meer kunnen missen, zijn dan tekenen van uw grote trouw. O Heere, laat ons zo in alles wat wij doen uw beeld weerspiegelen. Als kleine kinderen die hun vader nadoen, die geven zonder daar iets voor terug te verwachten en wetende dat hen er een groot loon voor tegenover staat. Wat een erfenis stelt u ons voor ogen, o hemelse Vader. Een erfenis waar we deze wereld mee doorkomen, als we daarop gericht zijn. Geef zo nog een goede nabespreking, ook straks bij de koffie, goede ontmoetingen. En breng ook vanavond uw gemeente hier weer samen in uw huis. Gedenk uw dienaar die dan voor hoopt te gaan. Gedenk ons in alles. Dat bidden we van u, om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen van de morgenzang het 7e vers. Troost alle die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. De morgenzang het 7e vers. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.